Mysteriechick, een podcast over mysterie van de mens, de natuur en het bovennatuurlijke. Ik neem je mee in de mysteries van moorden, verdwijningen, natuurverschijnselen, spoken, demonen, legendes en nog veel meer. Luister en geniet. Wat super tof dat je weer luistert. Vandaag aflevering 4. Deze aflevering ga ik het hebben over de mysterie van Jack the Ripper. Tussen 1888 en 1891 werd Londen opgeschokt door een reeks moorden waar maar liefst 11 prostituees werden vermoord. Al snel zou duidelijk worden dat het dus om een serie moordenaar zou gaan. Maar wie is die moordenaar? Misschien kennen jullie hem al of hebben jullie wel eens van hem gehoord, maar het gaat hier om Jack the Ripper. Jack the Ripper is een serie moordenaar en komt aan deze naam door een brief van iemand die beweert de moordenaar te zijn. Deze werd verstuurd naar de politie ten tijde van de moorden. De schrijver ervan kende de details die alleen de moordenaar kon weten. De schrijver zou dan dadenkennis hebben. Jack the Ripper hield iedereen in zijn greep, maar bleef zelf onvindbaar. In de tijd dat Jack the Ripper actief was, werden er op 5 verschillende plekken in Londen, in de armoedigste wijk Whitechapel, op loopafstand van elkaar, 5 prostituees vermoord, op een vergelijkbare manier. De lichamen van deze vrouwen waren toegetakeld met zware verwondingen, waaronder de keel doorgesneden, volstrekt opengescheurd en de ingewanden waren er netjes uitgehaald. Door deze overeenkomsten worden deze moorden aan dezelfde persoon toegeschreven, oftewel Jack the Ripper. Of hij nog meer moorden heeft gepleegd die gebeurd zijn, dat zullen we dan nooit weten. Tussen 1888 en 1891 werden er 11 prostituees vermoord, waarvan 5 toegeschreven werden aan Jack the Ripper, maar die andere 6 wisten ze niet wie het gedaan hadden. Jack the Ripper had zijn eigen werkwijze, waarvan er 5 moorden overeenkwamen met de werkwijze van Jack the Ripper en de andere 6 konden ze daar niet aan linken. De 5 bekendste slachtoffers zijn Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Katharina Edwards en Mary Jane Kelly. En nu ga ik per slachtoffer wat vertellen. Mary Ann Walker is geboren op 26 augustus 1845 in Londen. Op 18-jarige leeftijd trouwt ze met William Nichols. Ze kregen samen 5 kinderen. Later scheiden ze van elkaar en er wordt gezegd dat dit komt door het vele drinken van Mary. Haar bijnaam was Polly. De 43-jarige Mary Ann Nichols wordt voor het laatst gezien in de nacht van 31 augustus. Moe en dronken zwalkt de mollige vrouw over Whitechapel Road, waar ze om 2:30 haar vriendin Nellie Holland tegenkomt, die ook prostituees is. Terwijl ze steun zoekt bij een muur van een kruidenwinkel, vertelt ze die avond dat ze wel 3 keer zoveel heeft verdiend dan dat ze normaal zou doen. Hiermee kon ze de overnachting in haar vaste herberg betalen, alleen had ze alles weer uitgegeven aan gin. Daarom wil ze nu proberen nog wat extra te verdienen. Wankelend liep ze verder, zoals altijd gekleed in haar favoriete kleren. Een zwarte strohoed, een strak korset, 2 onderrokken, een bruine jurk en laarzen die hun beste tijd hadden gehad. Ongeveer een uur later ontdekte een voorbijganger een vormloze bult op de stoep voor een deur, in het donkere steegje Bucks Row. De man, een treinconducteur met de naam Charles Cross, denkt in eerste instantie dat het een dekzeil is dat van een wagen gevallen is. Als hij dichterbij komt, beseft hij echter dat de bewegingsloze hoop het lichaam van een vrouw is. Ze lag op haar rug met haar ogen open, haar benen recht. "Kom eens kijken," roept hij tegen een andere man die net aankomt lopen. "Volgens mij is het dood." De 2 buigen zich onderzoekend over de vrouw heen. Haar jurk en haar onderrok zijn gekreukeld en helemaal omhoog getrokken over haar heupen. Cross raakt voorzichtig haar gezicht aan. Dat voelt warm aan. Dan haar handen. Die zijn erg koud. De mannen kunnen er niet achter komen of de vrouw dood is of gewoon stom dronken. In het donker zien ze niet dat de keel van de vrouw is doorgesneden en dat er bloed uit haar lichaam naar de goot stroomt, waar haar strohoed ligt. Een paar uur later constateert Dr. Rolf Llewellyn dat Mary Ann Nichols dood is. Vroeg in de ochtend laat de arts haar lichaam naar het plaatselijke lijkhuis brengen. Als hij een lijkschouwing uitvoert, doet Llewellyn een gruwelijke ontdekking. Niet alleen de halsslagader van de vrouw is doorgesneden, haar bovenlichaam is opengehaald met een lange diepe snee die van haar borstbeen naar haar onderbuik doorloopt. Hij kan de organen zien zitten. Op basis van de snijwonden stelt de arts vast dat de moordenaar van Mary Ann Nichols linkshandig is. Hij heeft zijn slachtoffer opengesneden met een lange en een vrij scherp mes. Wie de dader is, dat is onbekend. Er zijn geen getuigen en er is niemand gezien die wegvluchtte van de plaats delict. De politie heeft dus geen verdachte op het oog. De enige informatie die het onderzoek oplevert is dat Mary Ann Nichols een alcoholist was en de bijnaam Polly had. Ze was ooit getrouwd en had 5 kinderen gekregen, maar de laatste jaren verdiende ze de kost door haar lichaam te verkopen in de troosteloze sloppenwijk Whitechapel in het district East End van Londen. Nu ga ik door naar de tweede slachtoffer, Eliza Ann Smith, bekend als Annie Chapman. Ze wordt geboren op 25 september 1840 in Paddington. Al op jonge leeftijd had Annie al een zwak voor alcohol. In 1869 trouwde ze met een bloedverwant genaamd John James Chapman. Ze kregen samen 3 kinderen. Later scheidden ze met wederzijdse instemming. Ze kregen wekelijkse toelage tot deze stopte in 1886. Ze ontdekte dat haar ex-man overleden was aan alcoholgerelateerde oorzaken. Ze begon toen te werken als prostituee. De 47-jarige Annie miste 2 voortanden. Haar korte haar is donkerbruin, wat haar de bijnaam Dark Annie heeft opgeleverd. In de nacht van 7 op 8 september is ze in de stromende regen aan het tippelen. Dark Annie heeft geld nodig voor een slaapplaats. Ze draagt een lange zwarte rok, een donkere jas, een wollen sjaal, wollen kousen en laarzen en zwalkt dronken door de smalle straten van Whitechapel op zoek naar klanten. Even na 6 de volgende ochtend wordt Annie gevonden in de achtertuin van Hanbury Street 29 door ene John Davis, die op weg is naar de markt. Haar lichaam lag op de grond in de buurt van de deuropening naar de achtertuin, met haar hoofd 6 centimeter van de trap naar het pand. Annie ligt op haar rug met gebogen knieën en haar linkerhand op haar linkerborst. Haar tong is gezwollen en hangt uit haar mond en haar kleren zijn gekreukeld en zitten onder het bloed. Omdat haar jas nog tot bovenaan dicht zit, duurt het nog een paar tellen voordat Davis ontdekt dat Annie's hoofd bijna van haar lichaam is gescheiden. En alsof dat nog niet genoeg is, is Annie de buik opengesneden en zijn de darmen eruit gehaald en over haar schouders gelegd. De vrouw is zo vreselijk toegetakeld dat Davis bijna flauw valt bij de aanblik. Dodelijk geschrokken rent hij de trap naar zijn kamer weer op, waar hij zichzelf een flinke borrel inschenkt om wat tot bedaren te komen. Dan pakt hij een dekzeil, dekt het dode lichaam toe en haast zich de straat op om op zoek te gaan naar de politie. Als de politie een paar minuten later op de plaats van de misdrijf arriveert, staat er al een legertje nieuwsgierige mensen om het lijk heen, die als vliegen op de stroop op de plek zijn afgekomen. Er is weer een vrouw vermoord, roept een van de omstanders. Anderen slaken kreten van angst. Het gerucht van deze nieuwe moord verspreidt zich als een lopend vuurtje door de mistige stegen van Londen en een beklemmend gevoel maakt zich van de inwoners meester. Van heiden en ver komen er ramptoeristen naar Hanbury Street 29. Een aantal inwoners van het pand zien hun kans schoon wat bij te verdienen door entreegeld te vragen aan wie de plek des onheils van dichtbij wil zien. Te midden van de toegestroomde menigte proberen agenten, journalisten en lijkschouwers hun werk te doen. De arts George B. Phillips stelt vast dat de baarmoeder en de eierstokken van de vrouw zijn verwijderd en dat de dader hierbij een haast chirurgische precisie aan de dag heeft gelegd. Hij kwam erachter dat er een verband is met de moord door Mary Ann. Daarnaast blijkt dat de moordenaar de zakken van de vrouw leeggehaald heeft en de inhoud in een griezelige nette stapeltje aan haar voet heeft neergelegd. Een kam, een paar muntjes, een gescheurde envelop en een lap stof. Na haar dood voerde de lijkschouwer een autopsie uit. De lijkschouwer merkte dat ze een longziekte had, waaraan ze binnen enkele maanden zou komen te overlijden. Ook merkte hij op dat ze nuchter was een aantal uur voor haar dood. Ze had dus geen alcohol genomen. Nu het derde slachtoffer. Het derde slachtoffer is Elizabeth Stride. Zij werd geboren op 27 november 1843 in Zweden. Ze verhuisde naar Londen om daar te gaan werken. Ze trouwde met John Thomas Stride. Het huwelijk werd na een paar jaar slechter en daarom gingen ze scheiden. John overleed in 1884 aan tuberculose. Uiteindelijk trouwde Elizabeth met Michael Kidney, maar ook hun gingen weer scheiden. Om geld te verdienen werd ze prostituee. Haar bijnaam was Long Liz of Lucky Liz. Op zondag 30 september om 1 uur 's nachts rijdt sieradenverkoper Louis Deemshurst met zijn paardenwagen door de Small Burn Street in Whitechapel. Als hij de binnenplaats van nummer 14 optreedt, stijgt zijn paard opeens en wijkt scherp uit naar links, waardoor hij bijna van de wagen afvalt en op de grond terechtkomt. Verbaasd stapt hij af. In het slechte licht is het voor hem niet goed te zien waarom het dier zo plotseling halt heeft gehouden. Hij zag wel een donker voorwerp liggen op de grond. Tastend met zijn zweep liep hij naar voren, totdat hij iets zachts voelde. Als hij een lucifer aansteekt, ziet hij bij het zwakke licht een vrouw liggen. Ze ligt doodstil en haar gezicht is naar de muur gekeerd. Hij kan niet direct uitmaken of de vrouw dood is of dronken. Maar hij vreest het ergste. Hij rent naar binnen om een kaars te halen en bij het flakkerende licht worden zijn bange vermoedens bevestigd. De keel van de vrouw is doorgesneden en het bloed loopt er nog uit. Geschokt raakt hij de dode vrouw aan, die met opgetrokken benen op de grond ligt. Haar lichaam is nog warm, stelt de straatverkoper vast. Hij ziet ook dat ze een doosje keelsnoepjes in haar handen heeft vastgeklemd. De vermoorde vrouw is de 44-jarige Elisabeth, een uit Zweden afkomstige prostituee die op straat bekend is onder de naam Long Liz. Een half uur later wordt haar lichaam al onderzocht door politiearts George B. Phillips. Hij heeft niet veel tijd nodig om te constateren dat de dader de halsslagader en de luchtpijp van Long Liz heeft doorgesneden met een lange en scherpe mes. De snee lijkt sterk op de wond die hij 3 weken eerder zag bij de vermoorde Annie Chapman. Moord, wordt er geroepen op straat. Er is een vrouw met een mes gedood. Zo klinkt het door de straten van Whitechapel. Ondanks het late uur zijn er veel mensen op straat die op weg zijn van de kroeg naar huis. Maar hoewel de moordenaar niet lang daarvoor weggevlucht zou zijn, heeft niemand op de plaats van de misdrijf iets gezien. En nu verder met slachtoffer 4. Dat is Katerina Edwards. Ze is geboren op 14 april 1842. In 1857 overleden beide ouders, wat voor zorgde dat Katerina wees werd. Ze was 1,80 meter lang en had kastanjebruin haar. Ze kreeg 3 kinderen met Thomas Conway. Deze relatie eindigde en ze ging casual sekswerk doen om de huur te kunnen betalen. Katerina werd beschreven als een intelligente en geleerde vrouw met een vurige temperament. Ook werd ze omschreven als een vrolijke vrouw die altijd aan het zingen was. 29 september werd ze gearresteerd. Ze liep dronken door de straten en deed steeds een brandweerwagen na. Agenten brachten haar naar een cel zodat ze nuchter kon worden. Ze viel meteen in een diepe coma. Ze werd wakker en begon te zingen en vroeg aan de agent wanneer ze weer weg mocht. Ze mocht gaan als ze weer een beetje voor zichzelf kon zorgen. En zo verliet ze het politiebureau. Op 30 september ontdekte de politie al snel welke kant Jack the Ripper op is gegaan. Zo'n 3 kwartier nadat Elizabeth Stride het leven heeft gelaten, doet agent Edward Watkins een lugubere ontdekking op Mitre Square, een klein slecht verlichte plein waaraan grote pakhuizen staan. Op zijn gebruikelijke nachtronde schijnt de agent met zijn lantaarn op de zuidwesthoek van het plein. De lichtbundel valt op het lichaam van een vrouw, die zover Watkins kan zien op haar rug ligt in een plas met bloed. Er bekruipt de politieagent een akelig voorgevoel, maar hij vermant zich en loopt naar de vrouw toe om haar van dichtbij te onderzoeken. Wat hij dan ziet, zal hij van zijn levensdagen nooit meer vergeten. Het beeld staat voor altijd op zijn netvlies gebrand. Ze voelde nog warm aan en was pas een half uurtje dood. Het gezicht van de arme vrouw is met diepe messteken verminkt. Haar keel is doorgesneden en vertoont een gapende wond. Haar onderbuik is opengereten met 1 lange snee die tot aan haar borstbeen doorloopt. En haar ingewanden zijn eruit gehaald en over haar rechterschouder gelegd. Er waren geen kneuzingen te zien. De kleren van Katerina zijn kapot gescheurd en zodanig toegetakeld dat ze niet veel meer over was dan een bloederig romp vlees. En nu naar het laatste slachtoffer, slachtoffer nummer 5. Zover bekend natuurlijk. Mary Jane Kelly is geboren rond 1863 in Ierland. Toen Kelly ongeveer 16 jaar oud was, trouwde ze met een mijnwerker genaamd Davies. Hij is 2 jaar later overleden tijdens een mijnbouwexplosie. Kelly had geen financiële steun en ging bij haar neef wonen. In 1884 verhuisde ze naar Londen, waar ze werk vond in de high-class bordeel. Haar bijnaam was Ginger. De 25-jarige Mary Kelly heeft donker haar en heeft een perfecte zandloperfiguur. Op straat kost het haar nooit moeite om klanten te vinden en daarom kon ze een beter appartement betalen dan de meeste van haar collega's. Mary Kelly huurt een kamer in een pand op Millers Court 13. Hier woont ze en ontvangt ze haar klanten. Als ze echter te diep in het glaasje heeft gekeken, wat vrijwel dagelijks gebeurt, vergeet ze nogal eens haar huur te betalen. Op 9 november is het weer zover. Die ochtend klopt Mary's huisbaas, Thomas Bower, op haar deur om de schuld van 1 pond en 1 shilling te innen. Maar er komt geen reactie. Hij keek toen door het sleutelgat, maar kon niemand in de kamer zien. Terwijl hij de kleding opzij duwde, die werd gebruikt om een gebroken ruit te sluiten, tuurde Thomas de kamer binnen en ontdekte in een halfdonkere kamer Mary halfnaakt op haar bed liggen. Haar lichaam is zwaar verminkt en het bed is besmeurd met bloed. Ze is vermoedelijk 3 tot 9 uur voor de ontdekking van haar lichaam gestorven. De agenten, artsen en onderzoekers die kort daarna het huis van Millers Court betreden, hebben in hun carrière al heel wat meegemaakt. Maar wat ze nu zien, lijkt eerder op het werk van de duivel dan op dat van een mens. Kelly is niet alleen vermoord, maar ook zodanig verminkt dat ze nauwelijks meer als een mens te herkennen is. Haar keel is doorgesneden van oor tot oor en haar buik ligt helemaal open. Vrijwel alle organen zijn verwijderd en haar borsten zijn geamputeerd en net als de lever op het rand van de bed gelegd. Haar oren en neus zijn afgesneden, de huid van haar gezicht is vrijwel geheel afgestroopt en op de tafel en op het bed liggen grote stukken vlees. Ze is in stukken gehakt als een dier bij de slager, zegt een van de agenten. Alle 5 de slachtoffers zijn op een gruwelijke wijze gestorven. Tijdens de Whitechapel-moorden ontving de politie brieven. Deze waren afkomstig, dachten ze, van Jack the Ripper. Maar ze hadden toen die tijd nog geen DNA-testen en vingerafdrukken, dus ze konden niet identificeren wie het had geschreven. Er zijn 3 brieven bekend. Ik zal alle 3 de brieven even voorlezen. Ook zal ik deze straks eventjes online zetten. De eerste brief is de From Hell-brief. Deze is gericht aan George Lusk, de hoofd van de waakzaamheidscomité van Whitechapel. De brief werd op 15 oktober 1888 verstuurd in een kleine doos met een nier erin. De nier in de doos kwam overeen met de nier van Edowes. Zo wees het onderzoek in die tijd uit. Nou, alles is natuurlijk in het Engels geschreven, maar ik zal het eventjes grof vertalen naar het Nederlands. Bovenaan de brief staat dan From Hell, dus letterlijk vertaald uit de hel. De heer Lusk, ik stuur u de helft van de nier die ik uit de vrouw heb weggenomen. Ik bewaarde hem voor u en het andere deel heb ik gebraden en opgegeten. Het was erg lekker. Misschien stuur ik u het bebloede mes als u slechts een poosje wacht, getekend. Pak me zodra u kunt, meneer Lusk. De tweede brief die ontvangen is, was de Dear Boss brief. Er zit een postzegel op van 25 september 1888 en werd verstuurd naar de Central News Agency in Londen. Ook deze brief zit vol met spelfouten. Beste baas, ik hoor de hele tijd maar dat de politie me gevangen heeft, maar ze zullen mij voorlopig nog niet pakken. Ik moet lachen als ze zo slim lopen te kijken en het hebben over dat ze me op een goede spoor zitten. Ik heb dubbel gelegen om die grap met leather apron. Ik haat hoeren en zal nooit stoppen met ze in stukken te snijden totdat ik inderdaad word opgesloten. Schitterend werk was die laatste klus. Ik gaf de dame geen tijd om te piepen. Hoe moeten ze me nu nog te pakken krijgen? Ik hou van mijn werk en wil alweer aan de slag. U zult nog snel van mij horen met mijn grappige spelletjes. Ik had wat van dat echte rode spul van de laatste klus in een brieflesje bewaard om mee te schrijven. Maar het werd zo dik als lijm en ik kon het niet meer gebruiken. Rode inkt is toepasselijk genoeg, hoop ik. Haha. Bij mijn volgende klus zal ik een oor van de dame afsnijden en naar de politie sturen. Gewoon voor de lol, nietwaar? Bewaar deze brief totdat ik nog wat meer werk gedaan heb. En geef hem dan maar uit zoals hij is. Mijn mes is zo mooi scherp, ik wil meteen aan het werk als ik de kans krijg. Veel geluk. Hoogachtend, Jack the Ripper. PS, mijn naam wil ik best prijsgeven. Het was niet goed genoeg om dit op de bus te doen voor ik alle rode inkt van mijn handen af had gekregen. Vervloekt, nog altijd geen geluk. Ze zeggen nu dat ik een dokter ben. Haha! En dan heb je nog de derde brief. Dat is de Saucy Jackie briefkaart. Deze werd 1 oktober 1888 ontvangen. Het was geen grap toen ik je de tip gaf, beste oude baas. Morgen zal je over Saucy Jackie's werk horen. Dubbele gebeurtenissen deze keer. Nummer 1 heeft een beetje geschreeuwd en kon niet meteen beëindigd worden. Had niet meer de tijd gehad om de oor af te halen voor de politie. Bedankt voor het tegenhouden van de laatste brief, zodat ik verder kon werken. Getekend door Jack the Ripper. De kaart meldt dat twee slachtoffers bijna tegelijkertijd gedood zouden worden. Elizabeth Stride en Katrina Edwards worden gedood in de ochtend van 30 september. En een deel van Edwards' oor was op de plaats delict gevonden als resultaat van gezichtsmutilatie die de misdadiger had uitgevoerd. Sommige auteurs hebben beweerd dat de brief was verstuurd voordat de moorden werden gepubliceerd. Maar de brief was gestempeld 1 dag nadat de moorden plaats hadden gevonden, toen de details al bekend waren gemaakt aan de verslaggevers en de bewoners van het gebied. Omdat er vele brieven zijn ontvangen bij de Scotland Yard en de pers is het onduidelijk of de brieven authentiek zijn en dus bij de Whitechapel moorden horen. Maar omdat er in de brieven dingen staan die niet bekend waren, was er toch reden genoeg om te geloven dat deze brieven van Jack the Ripper afkomstig waren. Ze hebben de brieven openbaar gemaakt in de hoop dat iemand de handschrift zou herkennen. Jack the Ripper staat in alle kranten. Het lichaam van Polly Nichols is nog niet koud of de moord wordt al breed uitgemeten op de voorpagina van alle grote kranten van Engeland. Sensatiebeluste journalisten geven de brute moord weer tot in de allerkleinste gruwelijkste details en hoeven het er voor deze ene keer niet extra dik bovenop te leggen om meer bladen te verkopen. De moord is uitzonderlijk gewelddadig, zelfs voor het beruchte East End, was het geweld elk moment kan oplaaien, gevoed door dronkenschap en de algehele mysterie waarin de meeste inwoners van de wijk zich bevinden. Verschillende kranten voorspellen dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de vreselijke moordenaar nogmaals zijn slag zal slaan in de donkere steegjes van de Engelse hoofdstad. De moordenaar moet ergens vandaan komen, hij moet door de straten sluipen, op jacht naar de slachtoffers. Hij is ongetwijfeld elke nacht op straat, schrijft de East London Advertiser op zaterdag 8 september. De krant zat er niet ver naast met zijn luguber verhaal. En zo klonk het dus op straat. Maar wie is toch die Jack the Ripper? De moorden van Jack the Ripper stopten opeens na zijn laatste bekende slachtoffer Mary Jane Kelly. De vraag blijft, is hij overleden? Verstopt hij zich? En waarom is hij uit het beeld verdwenen? Er werden ongeveer 15 mannen verdacht die de verschrikkelijke moorden zouden kunnen hebben gepleegd. 3 daarvan worden tot op de dag van vandaag nog steeds verdacht. Alle 3 hebben ze een sterke aversie tegen prostituees en zat er een steekje los. 2 van hun waren immigranten en 1 was een typische upper class Engelse heer die aan de Oxford had gestudeerd. Aaron Koskinski, een Poolse immigrant, werd verdacht Jack the Ripper te zijn in een moderne boek van Russell Edwards over Jack the Ripper. De Russische arts Michael Ustrog staat bij velen ook hoog op het lijstje met verdachten. Hij was een welbekende professionele fraudeur. Hij had veel op zijn strafblad staan en dat was vooral diefstal en oplichting, maar er kwam geen moord in voor. Maar de man die waarschijnlijk het beste voldoet aan de stereotypen van de moordenaar in de netpak is Montague John Druitt, de burger met een zeer charismatische uiterlijk. Op 31 december 1888 werd zijn lichaam gevonden, drijvend in de rivier van de Theems. Ze dachten dat ze er nooit achter zouden komen wie Jack the Ripper zou zijn. Maar in 2014 kwam er een doorbraak in de zaak. Op de sjaal van Katrina Edwards was DNA gevonden. Hieruit kwam het bewijs dat Aaron Kosminski de seriemoordenaar zou zijn. Hoe komt het dat ze er nu pas achter komen, denk je vast? Nou, DNA-onderzoek bestond toen die tijd nog niet. En ook omdat een politieman die erbij betrokken was, de sjaal mee naar huis had genomen en deze aan zijn vrouw had gegeven. Zijn vrouw heeft hem nooit gedragen. De sjaal kwam uiteindelijk op een veiling terecht. Russell Edwards kocht hem in 2007 en was gefascineerd door de geschiedenis. De sjaal was na 126 jaar in slechte staat. Hij liet het onderzoeken en ze vonden DNA van Catherine Edwards, maar ook ander DNA. Later bleek dit de sperma van Aaron Kosminski te zijn. Dit wisten ze omdat in 2014 een afstammeling van Aaron, zijn zuster, DNA afgestaan had. En 2 maal toe was er een match met het DNA. En wie is dan Aaron Kosminski? Aaron is geboren op 11 september 1865 in Polen. Hij was daar een kapper. Aaron was een Jood en is met zijn familie gevlucht uit Polen omdat de Russen Joden slecht behandelden. Ze kwamen in Londen terecht waar hij ging werken als kapper in de Whitechapel. Hij was schizofreen en paranoïde. Hij leed aan hallucinaties en hoorde zeer zeker stemmen in zijn hoofd. Kort na de 5 moorden werd Aaron gevangen gezet in een gesticht vanwege zijn geestelijke toestand. In die tijd zijn er geen prostituees meer vermoord. Aaron stierf op 53-jarige leeftijd in een gesticht. Maar is het stuk van Jack de Ripper dan opgelost? Je zou het zeggen, maar Jack de Ripper zou zijn slachtoffers niet verkrachten. Hij sneed ze alleen. Ook al kwam het DNA-bewijs van de sjaal 100% overeen met de nakomeling van Aaron zijn zus, wil het niet met definitie zeggen dat Aaron de moordenaar is. Van april 1888 tot februari 1891 werden 11 vrouwen omgebracht in Whitechapel, die als één zaak onderzocht werden. 5 daarvan worden nu als de moorden van Jack the Ripper gezien. Maar er is geen zekerheid dat die 5 door één en dezelfde persoon werden begaan. Misschien bestaat Jack the Ripper wel helemaal niet en is het alleen maar bedacht door de media. Nou, wie Jack the Ripper is? Ik denk dat we er nooit achter zullen komen. De technologie die we nu hebben, was het toen die tijd niet. Je kan alleen maar kijken naar alles wat er van toen die tijd gedocumenteerd is. Dus het zal eigenlijk altijd een raadsel blijven. Maar Jack the Ripper is nog steeds een bekend fenomeen. Je kan in Londen de Whitechapel Tour doen of de Jack the Ripper Tour. En er zijn verschillende boeken uitgekomen over Jack the Ripper. Er zijn ook toneelstukken, musicals en theaters omtrent dit onderwerp. En er is ook een film uitgekomen, From Hell, en de hoofdrol is Johnny Depp. Deze heb ik recent gekeken en ik vond het echt wel een aanrader. En vooral nadat ik alles erover gelezen had, zie je heel veel dingen terugkomen in die film. Nou, voor deze aflevering was het alweer. En zijn we helemaal ingedoken in het verhaal van Jack the Ripper. Dit was het dan weer voor deze aflevering. Vergeet me niet te volgen op Instagram en Facebook Mystery Chick Podcast. Mocht je nog een leuk onderwerp hebben, laat het me dan eventjes weten. Dan ga ik even kijken of ik er een aflevering van kan maken. Je kan me dan mailen naar mysterychickpodcast@gmail.com of even een berichtje sturen via Instagram of Facebook. Nou, dit was het dus en de volgende keer weer een nieuwe mysterie bij Mystery Chick Podcast. En ik hoop dat je het weer leuk vond en dat je de volgende keer weer komt luisteren.